Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
En ik ben Neuf.
En ik ben Arjan.
Dit is aflevering 18 en hierin bespreken we Guilds of Ravnica. Dat is de set die op het moment van deze aflevering bijna uitkomt, namelijk op 5 oktober. Het weekend daarvoor is de pre-release. Er zitten 264 kaarten in de set en hij staat eigenlijk ook wel bekend als Return to Ravnica.
Ja, dat klopt. We zijn al 2 keer eerder geweest op Ravnica. De eerste keer was in 2005. Toen kwam de set Ravnica City of Guilds uit. En 7 jaar later, nu 6 jaar geleden, kwam Return to Ravnica uit. Ja, wat grappig eigenlijk, want ik speelde zelf niet ten tijde van de eerste Ravnica set. Maar wel ten tijde van de tweede Ravnica set. En ik was toch wel een beetje verbaasd dat het alweer zo lang geleden is. Ja, toen ik eigenlijk hoorde dat Ravnica terugkwam, toen had ik wel zo'n idee van, oeh, dat is best wel snel. Maar inmiddels denk ik van, Ravnica is ook wel erg leuk.
Ja, volgens mij waren mensen ook behoorlijk enthousiast over de eerste 2 Ravnica's. En is er ook best wel veel hype over deze nieuwe Ravnica set.
Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat Ravnica is volgens mij altijd al een van de populairste planes geweest uit onderzoeken van Wizards. Dus verbaast me ook helemaal niet dat ze nu weer hier naar terug toe gaan.
Ja, nogmaals, ik had eigenlijk zelf wel het idee van, nou, ik vind het wel heel erg snel. Maar ja, het blijkt dan toch al 6 jaar geleden.
Ja, 2012 is alweer zo lang geleden.
Ja, en daarnaast, nu ik er nog wat langer over nagedacht heb, denk ik, ja, ik denk dat Ravnica eigenlijk ook wel een van de best ontwikkelde planes is, eigenlijk door Wizards. Dus ja, misschien is het ook wel helemaal niet erg dat we er nu alweer zo snel naartoe gaan.
Ja, ik denk inderdaad dat er nog heel veel potentie is voor dingen die we nog niet gezien hebben in deze plane. Dus dat ben ik wel,
Ja, Ravnica is een plane en eigenlijk bestaat het uit een stad of uit één grote stad.
Ja, het is gewoon één grote stad.
Ja, het is een soort stadsplane. En op die plane en in die stad heb je guilds. En dat zijn allemaal combinaties van steeds 2 kleuren van Magic. Dus in totaal heb je er 10.
Die verschillende kleurcombinaties staan allemaal voor een unieke identiteit in Magic. En wat daar zo ontzettend leuk aan is, is dat spelers, dus jij en ik, zich vaak kunnen identificeren met één zo'n guild.
Dat klopt. Kijk, elke kleur heeft natuurlijk al zijn eigen flavor en zijn eigen identiteit. Sommige mensen identificeren zich wat meer met blauw en andere wat meer met wit of met groen. En eigenlijk is die hele guildstructuur een soort voortborduren op die color pie, zeg maar. Dus in plaats van dat je dan alleen maar 5 kleuren hebt, heb je dus eigenlijk 10 kleurencombinaties waar mensen zich ook heel erg goed mee kunnen identificeren. En ik denk dat daarom die eerste Ravnica sets ook zo populair waren. En dat krijgen we nu dus weer terug.
En met welke guild associeer jij Jeroen?
Nou, dat is een goede vraag. Je kan nu online kun je een quizje doen en dan kun je kijken in welk guild jij zit. Ik heb net even die test gedaan en ik schrok er een beetje van.
Nou, wacht. Want misschien vinden we het wel even leuk om te raden wat dat dan is.
Ja.
Dave, heb jij een idee?
Ik denk dat Jeroen groen-wit Lesnia is, dus.
Oké, ik denk dat Jeroen Azorius is.
Grappig.
Allebei wit.
Oh, wacht even, hij schrok ervan. Dus misschien is het wel Orzhov.
Ja, echt hè.
Nou, misschien, jullie noemen nu 3 guilds die alle 3 wit in zich hebben. Zelf dacht ik meer aan Dimir, want dat vind ik heel tof. Dimir is de combinatie van zwart en blauw. Dat zijn wel precies de nare dingen die je in Magic kunt doen. Maar ik heb net die quiz gedaan en ik ben blijkbaar Boros. Oftewel de combinatie van rood en wit.
Agressief maar gestructureerd dus.
Agressief maar gestructureerd, ja. Ik weet nu eigenlijk niet.
Je moet hier even van bij komen.
Ik moet hier even van bij komen.
heb je nu een identiteitscrisis?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Nou, het grappige is wel dat ik wel een beetje tegen Dave zat te hinten. Zo van, nou, 1 kleur weet ik zeker en dat is wit.
Ja.
Bij mij?
Ja. Ja, echt heel duidelijk.
Nou, misschien kennen jullie mij beter dan dat ik mezelf ken.
Maar nu ook in Boros komt wit weer terug in voor. Dus.
Ja, die agressiviteit die herken ik dan niet zo.
Nee.
Dus, dat is,
dus ik snap jou als Azorius inderdaad, omdat Jeroen vaak wat calm en collected is. Snap ik dat wel.
En Arjan dan? Wat denk je van Arjan, Dave?
Ja, groen-zwart.
Ja, hè, dat dacht ik ook. Ik dacht ook Golgari. Ja. Dingen met graveyard, reanimation. Ja.
Beetje combo. Nou ja,
Er zit natuurlijk wel een verschil in tussen wat je leuk vindt om te spelen. En daarmee kan je inderdaad ook wel identificeren. Maar dat hoeft niet altijd helemaal terug te slaan op wie je persoonlijk bent. Mm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want zwart is zeg maar heel ambitieus en je gaat eigenlijk over lijken. Nou, in figuurlijke zin. Maar ja, ik associeer me daar niet echt helemaal mee. Mm-hmm. Maar groen wel. Ik zie mezelf eigenlijk als groen-blauw.
Groen-blauw,
ja. Simic. Maar dat is weer een kleurcombinatie. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Waar ik zelf niet zo snel mee zou spelen. Want dat zijn twee dingen die ik leuk vind. Maar als je ze met elkaar combineert. Simic is altijd een beetje een rare combinatie eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar goed, om jullie een klein beetje gelijk te geven. Als ik een 3-kleurencombinatie zou moeten geven. Dan zou het waarschijnlijk Sultai zijn. Dus.
3 kleuren. Maar ja. Goed, we zitten niet op Tarkir. Nee, dat sorry. Is weer een hele andere aflevering.
Ja, ik zeg niks meer.
En Dave, denk ik ook iets met groen. Maar dat is meer omdat je monogroen Tron wel...
Iets met groen, want dat is lekker groot. Hij heeft van groot, hè. Dat is de top op Tron.
Ja,
dingen. Grote dingen casten.
Ja, grote monsters.
Hij heeft dus, we moeten stiekem vertellen dat hij het al een klein beetje verraden heeft. Maar toen zei hij dat hij loog. Maar eigenlijk, nu ik er echt over na zat te denken, vind ik Gruul eigenlijk helemaal niet zo'n slechte keuze. Of Rakdos misschien?
Ja, Gruul is rood-groen en Rakdos is rood-zwart.
Ja.
Dan denk ik, nee, Rakdos niet. En dan denk ik inderdaad rood-groen voor Dave. Ja.
Dat is correct, goed gedaan.
Woehoe.
Maar dat vind je van jezelf? Of je hebt ook die test gedaan online?
Nee, ik heb helaas niet even snel de test kunnen doen. Maar in principe in mijn eerste jaren van Magic heb ik altijd in dat groen-rood creature decks gespeeld. En dat is al langzaam geëvalueerd in van alles en nog wat. Maar,
lekker rampen en grote monsters.
Dat is wel een beetje mijn ding, ja.
Cool. Maar genoeg over ons. Tijd om het daadwerkelijk te gaan hebben over Guilds of Ravnica. En dan ook echt letterlijk de guilds. Er zitten 5 guilds in deze set. En elk van die guilds heeft zijn eigen mechanic eigenlijk. 1 oude bekende en 4 volledig nieuwe. Dus die gaan we eerst eventjes bespreken. En dan gaan we daarna eens even kijken wat voor kaarten daar zo al bij horen. En de eerste mechanic die we gaan bespreken, dat is Undergrowth.
Ja, Underground. In dit geval de mechanic voor de Golgari Guild, oftewel groen-zwart. En wat Underground doet, is het telt het aantal creatures in je graveyard. En afhankelijk daarvan kan het speciale bonussen geven vaak.
Ja, Undergrowth is eigenlijk een ability word. Hè? Het is niet één vaste ability die altijd hetzelfde doet. Nee. Maar er staat dus een schuin gedrukt Undergrowth op een kaart. En dan staat er meestal iets achter van er gebeurt iets wat afhankelijk is van het aantal creature kaarten in je graveyard.
Ja bijvoorbeeld Mulder Hulk. Die is dan 9 mana, waarvan 1 zwart, 1 groen. Dat is best veel. Maar hij heeft een Underground ability die zegt dat die 1 minder generieke mana kost voor elke creature in je graveyard. Dus deze zou in theorie voor 2 mana gecast kunnen worden. En dan krijg je een mooie 6-6 creature.
Ja.
Ja,
en als die in het spel komt, dan mag je ook nog eens een landje uit je graveyard in de battlefield leggen.
Ah, zeker.
Bij de Mulder Hulk dan, hè?
Dat bij de Mulder.
Geen onderdeel van de ability.
Nee, het is een goede toevoeging.
Ja, en ook andere kaarten die ik heb gezien zijn bijvoorbeeld dat een creature als het aanvalt plus x krijgt, waarbij x dus ook de hoeveelheid creatures is in die graveyard. Dat soort dingen moet je denken bij Undergrowth.
Ja. Wat vinden we van deze ability?
Ik verbaas me dat hij erin zit, ergens. Want Wizard heeft gezegd dat ze niet zo fan zijn van abilities waarbij je naar je graveyard specifieke dingen moet gaan tellen. Dus iets als ook als Delirium en zo, waren ze niet zo heel erg blij mee.
Ja.
En dat er dan nu weer een vergelijkbare mechanic is die dan specifiek op creatures moet tellen. Verbaas me.
Ik snap wel dat Wizard dat zegt, want aan de ene kant, zeker bij Delirium, was het vaak best wel even lastig om het bij te houden. Wat heb ik nu precies allemaal in mijn graveyard liggen?
Ja.
Dat is met alleen maar creatures al ietsje simpeler, want je hoeft alleen maar je creatures te tellen. Maar het is inderdaad wel een beetje ingewikkeld, maar dat zeggende vind ik het wel een leuke ability.
Ja.
Ik zie mezelf er graag mee spelen.
Nou, het past in elk geval supergoed bij groen en zwart. We hadden het net al over, het werkt heel erg met de graveyard. Dit is natuurlijk bij uitstek een graveyard ability.
Ja, thematisch gezien past het perfect bij de Golgari Guild.
Heel flavorvol.
Ja.
Dan gaan we door naar de Izzet Guild. En dat is de combinatie van blauw en rood. En in die guild heb je de mechanic Jumpstart, Arjan.
Ja, Jumpstart. En dat betekent you may cast this card from your graveyard by discarding a card in addition to paying its other costs. Then you exile this card. Kortom, eigenlijk op het moment dat je een kaart hebt gespeeld en er ligt in je graveyard, dan mag je die kaart nog een keertje spelen. Maar om die kaart te kunnen spelen, moet je en de mana kost nog een keertje betalen. En je moet een kaart discarden uit je hand.
Ja, dus het lijkt een klein beetje op iets als Flashback.
Ja.
Of als Retrace, was ook een soort...
Nou, flashback vind ik wel de beste vergelijking. Flashback betekende ook dat je een kaart kon casten vanuit je graveyard.
Ja.
Vaak voor een alternatieve kost, niet altijd. Maar dit lijkt daar dus heel erg sterk op, maar je hebt dan iets minder... Je hebt dan niet de kaart advantage helemaal. Hoewel je wel later in de game kan je dan bijvoorbeeld een landje discarden... om een kaart uit je graveyard nog een keertje te casten.
Ja.
En een voorbeeld van zo'n kaart is Chemist's Insight. Is 4 mana van 1 blauw. Instant, en die zegt draw 2 cards. En dan vervolgens de jumpstart ability.
Ja, precies. Dus dan discard je een kaart en dan kun je hem nog een keer casten. En je kan natuurlijk ook een jumpstart kaart discarden bij het casten van een andere jumpstart kaart. Omdat je hem daarna toch nog een keertje uit je graveyard kan spelen.
Ja. Ja. Wat vinden we van deze ability?
Ik vind het heel leuk. Tof bedacht. Lekker simpel eigenlijk wel.
Het is een vrij simpele mechanic. Net als flashback, wat ook wel vrij makkelijk om te begrijpen. Maar ik vind hem helemaal niet zo'n goede mechanic verder qua power level.
Nee?
Nee, ik vind het... De card disadvantage is wel aanwezig nog steeds. Zeker als je hem early game denkt van...
Het is niet echt card disadvantage. Het is geen card advantage, maar...
misschien. Ja.
Ik denk dat het heel interessante gameplay gaat opleveren. Ik denk dat het ook eigenlijk best wel lastige gameplay oplevert. Omdat het je eigenlijk gewoon meer keuzes geeft.
Ja.
Want je hebt dus niet alleen maar de kaart in je hand. Je hebt ook de kaart in je graveyard die meespeelt. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je hand size wordt eigenlijk functioneel gewoon groter door zo'n kaart als deze. Dat betekent dat je meer keuzes krijgt. Dus ik denk dat dit, wat dat betreft vind ik dit echt een is-it mechanic.
De volgende kaart is Notion Rain. En dat is nou typisch een voorbeeld van een Dimir kaart. Dus blauw en zwart. En die kaart heeft de ability Surveil. Nou, laten we hem even oplezen. Notion Rain, een sorcery voor 3 mana, waarvan een blauw en een zwart. En die zegt Surveil 2, then draw 2 cards. En Notion Rain deals 2 damage to you. Nou, wat is dan Surveil? Dat staat daar achter de zaakjes uitgelegd in de reminder tekst. To Surveil 2... Look at the top 2 cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order. Nou, dit doet mij heel erg denken aan een soort van scry. Je bent de bovenste kaart van je library aan het bekijken en je kunt filteren. Je kunt bepalen welke je bovenop laat liggen, dus die je dan gaat trekken daarna. En welke je voorlopig niet gaat zien. Alleen het verschil is met scry leg je die dan onderop je library en hier leg je ze in de graveyard.
Ik denk in een bepaalde selectie en decks dat het beter is dan Scry. Aangezien wat je in je graveyard hebt, bijvoorbeeld een jumpstart kaart, dan kan je hem gewoon weer hergebruiken. Tenminste, zo zie ik het.
Ja, dat zou ik ook denken. Ja,
ik denk dat Surveil overwegend beter is dan Scry.
Ja?
Ja. De enige reden waarin Surveil minder goed is, is als je heel erg gesteld bent op de grootte van je library. Of dat je bepaalde kaarten echt niet uit je library wil hebben. In een soort van combo deck bijvoorbeeld. Maar over het algemeen lijkt me Surveil echt een stuk beter.
Ja, lijkt me ook. Ja, je deck moet er natuurlijk een klein beetje op gebouwd zijn. Dus dat je dingen terughoudt uit je graveyard. Of dat je jumpstart kaarten erin hebt zitten. Misschien ook wel undergrowth. Hè, dat je dus eigenlijk 3 kleuren speelt. Dus blauw, zwart en ook nog groen. Dan kun je met de Surveil ability misschien extra creatures in je graveyard krijgen. Het is natuurlijk een stuk meer te doen met je graveyard dan met de onderkant van je library.
Ja en natuurlijk de library aanpassing, dus waar je het al over had. Dat is ook heel relevant.
Ja.
Ja.
Nou, ik vind het zelf een heel veelbelovende ability. Er zitten op nog veel meer kaarten dan alleen Notion Rain. Dit is dan een sorcery die eigenlijk gewoon meteen ook die kaarten trekt. Maar je hebt ook creatures die bijvoorbeeld een Surveil 2 of 3 hebben.
En tot nu toe hebben we eigenlijk 3 mechanics besproken die alle 3 iets met de graveyard doen.
Ja,
dat is ook wel heel opmerkelijk.
Dus dat is wel opvallend.
Ja. De vierde ability, dat is een terugkerende. En dat is de ability die hoort bij groen en wit. Te weten Convoke, Dave.
Ja, Convoke inderdaad. Dat is... De ability zegt dat je een creature mag tappen als je een bepaalde spel cast en die betaalt dat dan voor 1 mana mee aan de spel die je wilt casten. En de kleur mana is afhankelijk van de kleur creature die je tapt. Dat is echt super vervelend uitleg.
Nou, of anders gezegd, je creatures... Ja, je kan eigenlijk gewoon letterlijk voorlezen wat er op de kaart staat. Je beesten kunnen je helpen om een bepaalde spel te casten door ze gewoon simpelweg te tappen. En als je bijvoorbeeld een wit creature hebt, dan tapt die automatisch voor een witte mana. Ja, een soort van ingebouwde ramp eigenlijk.
Ja.
Nee, niet
ja,
echt?
Nee, jawel, ja, jawel. Ja, ik weet niet of ik het zo zou noemen, maar zo zou je het kunnen zien.
Ja, het geeft in principe, al je creatures zijn nu ineens mana dorks geworden. Dat is wat Confolk ook doet.
Voor die specifieke spel, voor dan, die even voor duidelijkheid. Ja. Heb je een voorbeeldkaart?
Ja, in dit geval de voorbeeldkaart Conclave Tribunal. 4 mana, waarvan 1 wit. Enchantment, met inderdaad dus Confolk. En wanneer het op de battlefield komt, dan mag je een non-land permanent exilen van je tegenstander, zolang deze kaart, dus Conclave Tribunal, op het veld blijft liggen. Dus een soort van Oblivion Ring effect.
Ja. Ja, het aardige vind ik dus, je kan dit dus bijvoorbeeld spelen als je helemaal uitgetapt bent, maar je hebt nog wel 4 witte soldiers op het veld liggen bijvoorbeeld. Dan kun je die alle 4 tappen en dan kun je alsnog deze kaart spelen. Wat ook wel goed is om te vermelden, je mag ook creatures tappen die nog summoning sickness hebben. Die mag je wel daadwerkelijk tappen om bij te dragen aan het betalen van de convoke-kost. Of om ze te laten convoken. Wat het natuurlijk ook weer een stukje interessanter maakt.
Ja. Ja, en het past thematisch gezien heel erg goed in Celestia.
Ja, wat heel erg draait om beestjes, om tokens.
Ja, meer de kracht van velen is volgens mij een beetje... Ja,
dit is de enige ability die dus nu eigenlijk terugkeert, hè?
Mm-hmm.
Vinden we het een leuke ability?
Ik vind het zelf tof, maar vooral omdat ik een deck speel met Court of Calling, wat een Convoke kaart is.
Is waarschijnlijk wel een van de beste en meest bekende Convoke kaarten.
Ja, voor wie het niet weet, het is een groene instant voor zoveel mana als je wil, waarvan in elk geval 3 groen. 3 groen en X eigenlijk. En op instant speed kun je dan een creature kaart uit je deck zoeken en meteen in het spel leggen. Nou, dat is in sommige decks ontzettend handig. Als je bijvoorbeeld je laatste combo piece wilt vinden of je win condition, kun je bijvoorbeeld aan het einde van je beurt van je tegenstander kun je al je creatures tappen en dan kun je zo'n beest zoeken. Dat is dan wat Convoke doet.
Ja, ik was zelf eigenlijk een klein beetje... Ik was zelf een enorme fan. Ik hou heel erg van tokens. En in het vorige Return to Ravnica zat Populate bij Celestia. En dat betekent eigenlijk dat je dan min of meer gewoon een bestaand token op de battlefield kon kopiëren. Dus ik was zelf een klein beetje teleurgesteld dat die mechanic niet terugkwam.
Vond je Populate leuker dan Convoke?
Ja, ik vind Populate geweldig.
Echt?
Ja,
ik kon daar zo weinig mee.
Ja?
Ik heb daar menig deck mee geprobeerd te bouwen. Commander decks dan vooral. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Maar misschien snapte ik gewoon die ability niet goed genoeg.
Ik heb het wel voornamelijk over Limited.
Ja.
Maar in Limited vond ik het echt een hele leuke ability.
Nou, het lastige vond ik, je moet dus eerst een token hebben voordat je het kunt kopiëren.
Ja. Ja, nee, anders wordt het allemaal veel te makkelijk natuurlijk. Nee, maar oké. Dus ik had Populate, had ik graag toegezien. Nou, we hebben net al deze kaart even kort besproken, Conclave Tribunal. Ik denk dat het ook een goede kaart is, maar dat terzijde.
Ja, dat zeker wel. Ja.
Misschien dat we hem wel vaker, want het is een kaart die aan Celestia gekoppeld is. Maar ik denk dat we hem misschien wel eens vaker terug gaan zien bij de volgende guild.
Ja, dat is de guild Boros. Dat schijnt dus mijn guild te zijn.
Jouw guild. Ja, ja, jouw guild. Agressief en geordend.
Super agressief.
Niet slaan, jongen.
Hou je rustig.
Ik ben nu even aan het woord. Rood en wit. Bij het Boros Guild hoort de nieuwe ability Mentor. Nou, laten we dat even uitleggen ook aan de hand van een kaart. In dit geval de kaart Sunhome Stalwart. Die kost 2 mana, waarvan 1 wit. Een human soldier, een creature dus, 2-2 first strike. En die heeft Mentor. En dat betekent dat als dit creature aanvalt, dan mag je een +1/+1 counter leggen op een target attacking creature.
Met minder power.
Ja, met minder power dan Sunhome Stalwart. Dus ja, een creature met een power van 1 of 0.
Ja.
Tja, best leuk, denk ik. Je gaat wijd met een heleboel kleine creatures. En dan heb je een paar creatures die wat groter zijn die Mentor hebben. En die kunnen dan die kleine creatures als het ware meenemen en nieuwe of sterker maken. Best wel flavorful in elk geval.
Ja, ik moet je zeggen dat ik de ability, de eerste keer toen ik de ability zag, toen had ik hem verkeerd gelezen. Want ik dacht eigenlijk dat hij altijd, zeg maar, min of meer het creature met de least power groter zou maken.
Net als, hoe heet het ook weer?
Bolster.
Net als Bolster.
Ja.
Dat is Bolster. Ja.
Ja. Ja, maar ja, Bolster was echt een defensieve mechanic. Maar
Bolster werkt ook alleen op Sorcery Speed. Dan,
ja,
dus
dat
dit
klopt.
Is wat dat betreft wel, past dit wel echt bij Boris. Want dat werkt als je aanvalt.
Ja.
Maar ja, dat betekent toch wel dat die ability het best wel vaak niet zal doen, denk ik dan.
Ja, nou het aardige, ik vind het eigenlijk wel interessant dat hij dan uitgerekend in Boros zit. Wat natuurlijk, een loeiagressief archetype is. dat klinkt heel erg simpel. Gewoon aanvallen met een heleboel creatures en je tegenstander snel mogelijk doodmaken. Maar met zo'n mentor ability moet je toch voortdurend gaan rekenen. En nadenken met welke ga ik nu wel aanvallen, met welke niet. In welke volgorde ga ik mijn creatures casten. Er komt nog een heleboel sequencing bij kijken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Wordt nog best wel complex, denk ik, om zo'n agressief deck goed te spelen.
Ja, wat dan wel grappig is wat je bijvoorbeeld een toetje kan doen. Dat je bijvoorbeeld zo'n mentor, een creature met mentor, dan even tijdelijk groter maakt bijvoorbeeld. Wanneer we ook weer een countertje krijgen bij een ander creature. Mm. Dus er zijn allemaal nog wel dingen mee aan de hand. Maar nou ja, van de abilities die ik nu gezien heb, althans, we hebben ze allemaal gezien eigenlijk, spreekt mij deze tot nu toe het minst aan.
Het minst of het meest?
Minst.
Het minst, ja.
Maar dat is heel, heel persoonlijk.
Ja, het is een hele simpele mechanic.
Ik zeg niet dat hij niet goed is, maar ja, ik weet niet.
Ja, het is wel een hele simpele mechanic, maar ik denk inderdaad dat de complicaties op de combat en alle trucjes inderdaad wel deze mechanic weer heel interessant kunnen gaan maken. Maar op zichzelf inderdaad is het een beetje heel simpel. Wat het trouwens wel nog opvalt met alle borrelskaarten is dat ze heel veel keywords hebben. Maar dat hebben we, ik weet niet of we dat hebben gezien, maar heel veel
dingen als Vigilance, First Strike, ja.
Ja, waardoor een creature die afhankelijk heel zwak is, dankzij mentor weer eigenlijk heel erg sterk kan gaan worden.
Ja.
Wat natuurlijk wel zo is, als je meerdere creatures hebt met mentor, dan zou je volgens mij dus verschillende mentor triggers kunnen krijgen, toch?
Ja, je krijgt meerdere mentor triggers en je moet dan ook goed kijken wat er na het resolven van de eerste mentor trigger dan het kleinste creature is. En dat kan heel makkelijk fout gaan als je die abilities verkeerd stackt.
Dus zo simpel is het helemaal niet, Dave.
Nee.
Verder zitten er in Guilds of Ravnica ook diverse cycles. En één zo'n cycle, dat is de Locket Cycle.
Ja, de opvolger van de Clue Stone.
Ja, precies. Ook dat waren artifacts. Lockets zijn ook artifacts. Ze kosten allemaal 3 mana om te casten. En ze doen eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Namelijk tappen voor de kleuren waar ze bij horen. Bijvoorbeeld het Izzet Locket. Die tapt voor of blauw of rood. En hij heeft nog een tweede ability. En dat is voor Izzet. Oftewel
4 keer hybride mana blauw-rood.
Precies, 4 mana. En dat mag dan elke combinatie van blauw en rood zijn. Nou, dan heb ik nog 3 manieren om de activatiekosten uit te leggen. Voor dat dus. En tap en het sacrificen van die locket, draw 2 cards. Nou, dat klinkt best wel Izzet-achtig. Maar alle lockets die hebben die ability van 4 mana erin draaien, tap en sacrifice en 2 kaarten trekken. Dus het zijn eigenlijk best wel simpele kaarten.
Ja, mana fixers vooral, denk ik.
Ja, lijkt me in ieder geval prima voor Shield. Dan denk ik dat ze echt prima speelbaar zijn. Misschien voor draft, durf ik nog niet te zeggen.
Ja, dat denk ik ook. Dan hebben we nog een cycle van, ja, er is niet echt een naam voor, maar we hebben een aantal creatures die allemaal 4 mana kosten. Waarvan 2 van de ene helft van de guild en 2 van de andere helft van de guild. Bijvoorbeeld Conclave Cavalier. Een Celestia creature. Dus dat wil zeggen dat je er 2 groen voor moet betalen en 2 wit. En dan krijg je een 4-4 Centaur Knight met Vigilance. En wanneer die doodgaat, mag je 2-2 groene en witte Elf Knight creature tokens met Vigilance op de battlefield leggen.
Sick.
Ja, en zo heb je dus nog van de overige 4 guilds uit Guilds of Ravnica heb je creatures die 4 kosten en iets doen wat bij die guild past.
Nou ja, het is een over het algemeen. Alle 5... De kaarten van deze cycle, die zijn echt best allemaal wel behoorlijk sterk.
Ja, ja, maar natuurlijk dus in ruil voor hele lastige manakosten.
Ja, voor een lastige manakosten hebben ze allemaal, maar je krijgt er wel echt wel veel voor terug. Dus als je dan in die kleurcombinatie zit, dan is dit wel echt de payoff als je een draft bent in ieder geval. Ik weet niet of Nightfall Predator nou zo'n leuke kaart is om tegen te spelen. Is doel blauw, doel zwart, Vampire 3-3, Flying Death Touch en Hexproof.
Heftig.
Ja, lijkt me in ieder geval in Limited lijkt me dat wel echt een heel naar ding om tegen te spelen. Maar
alleen al een 3-3 flying is al goed. Met Hexproof. En Death Touch is eigenlijk de icing on the cake hier.
Ja.
Ja, dat is echt supergoed.
Nog een cycle. Split cards. En dat is ook iets wat, wat terugkeert. Arjan die tilt zijn hoofd al zijwaarts om alle kaarten te lezen. Split kaarten zijn eigenlijk combinaties van 2 ja, een soort van mini magic kaarten geprint op 1 stukje karton.
En meestal heeft de linkerkant een hele lage mana kost en maar is niet zo heel erg goed. En de rechterkant heeft een hele hoge mana kost, maar is technisch gezien beter soms. Maar dat is al een verschil. Het idee is inderdaad dat deze kaart, als je hem in je handen hebt, in elk moment van de game goed kan zijn. Wat deze kaarten trouwens niet hebben, is Fuse.
Ja, altijd maar één helft van die kaart kun je casten. Ja. Dus als je bijvoorbeeld de kaart Invert en Invent hebt...
Nou, ook Jeroen draait nu zijn hoofd.
En dan moet ik ook even mijn hoofd schuin houden.
Dit is wel de reden dat ik niet zo'n fan ben van splitkaarten.
Ja. Weet je wat, ik doe gewoon eventjes mijn laptop...
Ja, maar het is heel grappig. Als je gewoon tegen iemand speelt, je zult het zo vaak zien, zeker als je in Limited speelt, dat mensen dan toch met hun hoofd gaan zitten draaien en denken, oké, hij heeft die kaart vast.
Ja.
Volgens mij heb je
nu. Kan het ook bluffen. Je kan het ook bluffen. De tip, mijn tip.
Ik zie Arjen al plannen maken voor zijn next level mind games in de volgende pre-release.
Precies.
Goeie tip. Nou, bijvoorbeeld de kaart Invert. Invent.
Oh.
Dat zijn eigenlijk twee losse kaarten. De kaart Invert, die kun je casten voor een blauw of een rood.
Is het?
Ja, dat is het symbooltje inderdaad. Het hybrid mana symbooltje. En die zegt, instant switch the power and toughness of each of up to two target creatures.
Ja, daar ga ik toch even iets meteen bij vertellen. Want, nou, je zei het net al, switch the power and toughness of each of up to two target creatures. En heel internet die dacht meteen van, hè? Wat een raar kaart. Betekent dat dan ja, dat het eigenlijk gewoon eeuwig zo blijft?
Ja, want normaal gesproken staat op dit soort kaarten wel de clausule until end of turn.
Precies. En dat staat er niet op. Dus iedereen dacht van, oh, dat is wel heel goedkoop voor zo'n ability. Mm-hmm. Nou, Aaron Forsythe, ontwerper bij Wizards of the Coast, die kwam meteen met een Twitterbericht van, nee, zo werkt het niet. We zijn het inderdaad vergeten. We hebben een foutje gemaakt. Dus er zit nu al een rater op deze kaart en we moeten er gewoon achterlezen till end of turn.
Wauw.
Dus pak je stift en schrijf het erachter.
Precies. Ja.
Nou, meteen errata op een kaart. Toch altijd een beetje jammer. Een dikke vet schoonheidsfout vind ik dat altijd.
Ja, hoewel ik deze wel minder erg vind dan de typo bij de token van de Monarch. Maar dat is eigenlijk...
Daar gaan we nu gaan we niet over
gaan
hebben.
Gaan we niet op in.
Nee. Maar goed, dat is dus de ene helft van de kaart. En de andere helft van de kaart is Invent. En die kost 6 mana, waarvan 1 blauw en 1 rood. Ook een instant. Search your library for an instant card and or a sorcery card. Reveal them and put them into your hand. Then shuffle your library. Dus je mag maximaal 2 kaarten zoeken. Instant sorceries. En in je hand stoppen. Nou, dat is denk ik een beetje wat jij bedoelde, Dave. Die ene kaart die kost vrij weinig om te casten. En die is dus misschien ligt wat meer voor de hand om die vroeg in het spel te spelen. En die andere kaart die kun je pas spelen als je daar genoeg mana voor hebt. En dat is later in het spel.
Ja, ja meestal is inderdaad de rechterkant 4 of meer mana.
Ja, dus wat dat betreft biedt dat wel wat flexibiliteit. En inderdaad, een verschil met de vorige keer dat we splitcards zagen is dat geen van deze kaarten Fuse heeft. En Fuse wilde zeggen dat je eigenlijk de castingkosten kon optellen en dan kon je alle twee die kaarten tegelijk casten. Wat ze vaak ontzettend sterk maakte. Maar dan was je ook meestal wel iets van 8 of 9 mana verder.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat hebben ze helaas niet. Maar goed, wel inderdaad de flexibiliteit van welke kant je kiest. En ook vaak dat je bij de ene helft nog kunt kiezen of je hem met de ene kleur speelt of met de andere kleur speelt.
Grappig dingetje is trouwens dat Jerry Thompson, die had een top 10 lijst gemaakt van de kaarten die het meest gaat verwachten in Standard. En daar zat ook een splitkaart bij. Namelijk de kaart Integrity Intervention. Voor Integrity betaal je 1 borrels. Oftewel rood-wit. Rood of witte mana. Instant. Target creature gets +2/+2 until end of turn. En de intervention kaart die zegt, dat is 4 mana, waarvan 1 rood en 1 wit. Ook een instant intervention deals 3 damage to any target and you gain 3 life.
Lightning Helix!
Ja, deze kaart ja, die doet in principe wel echt alles. Ja, +2/+2 gewoon in de early game als je 1 mana hebt. En als je creatures er misschien helemaal niet meer doorheen kunnen komen, dan kan je in ieder geval gewoon nog 3 damage to the face doen.
Ja.
Dus misschien heeft hij gelijk.
Ja.
Nou, Dave, jij zei net Lightning Helix Intervention is natuurlijk wel wat duurder dan Lightning Helix, maar dat is ook een beetje iets wat we terugzien bij al die splitkaarten. Je betaalt wel wat meer voor het effect, maar dat is natuurlijk ook omdat je de flexibiliteit hebt van welke kant ga je spelen. Nou, nog een cycle die een beetje lijkt op iets wat we al kennen, dat is de cycle van Guild Mages. Elke guild op Ravnica heeft zijn eigen Guild Mages en dat zijn steeds... Ja, creatures die je voor 2 mana kan casten. 2 gekleurde mana. En dan heb je een 2-2 beestje. Nou, Dave, misschien weet jij een voorbeeld?
Nou, laten we dan die van de Izzet pakken. De League Guildmates. 1 blauw, 1 rood. Voor het werd een creature dus. En met 2 abilities, zoals elke guildmate heeft. 1 dus van de ene kleur en een andere ability van de andere kleur. In dit geval, de eerste, de blauwe ability, is 4 mana. Waarvan dus 1 blauw en tap drankaart. Zeer goed in limited. Zo verklap ik maar alvast. En de tweede is X en 1 rood. Copy target instant of sorcery spell. You control with converted mana cost X. You may choose new targets for that copy. Ah ja, wat vind je van deze kaart?
Ja, ik zit eventjes naar alle vijf te kijken en ik zit even te bedenken. Ik kan mijzelf niet herinneren dat er een Guild Mage in Constructed werd gespeeld, maar daar zou ik me heel goed in kunnen vergissen. En ik zit even te kijken of deze er misschien toe geschikt is, maar van de vijf Guild Mages lijkt deze wel het meest waarschijnlijk dat hij Constructed Play gaat zien. Maar over het algemeen is mijn gevoel over Guild Mages dat het vooral ja, mooie kaarten voor de draft zijn.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Welke vinden jullie het beste?
Nou, ik denk de League Guild Mage. Dus is het Guild Mage?
Ja, eens.
Hoewel, nee, House Guild Mage is ook wel aardig, maar...
Ja, daar ben ik zelf ook nog wel fan van.
Ik even zeggen wat hij doet. Hij doet 2 mana waarvan 1 blauw tappen. Target creature doesn't untap during its controller's next untap step. Of de tweede ability is 3 mana waarvan 1 zwart tap survey 2. En ik denk eerlijk gezegd dat surveil, dat die meer decks zometeen al zoveel surveil hebben... Dat je niet per se een 2-2 nodig hebt die datzelfde gaat doen voor 3 mana. Ik denk dat dan toch de kosten voor zoiets een beetje te groot zijn. Maar ja, opnieuw in Limited lijkt het me echt een prima kaart.
Ja, nou ja, en ook dat je een creature lam kan leggen, dat vind ik toch ook best wel een goede ability.
Ja, ik construct maak je gewoon liever dood, joh.
Valt me trouwens ook op dat bij deze nieuwe Guild Mages dat je ze moet tappen. Zie ik nu toevallig bij de vorige Guild Mages was dat niet. Het waren allemaal gewoon abilities die je continu kon gebruiken. Dat maakt ze wat minder schaalbaar, denk ik ook.
De Celestial Guild Mage was vorige keer echt heel goed.
Ja, klopt. Die kan allemaal creatures maken en volgens gaan populaten.
Mm. Ah, populaten. Ja. Zijn we weer.
Dat is eigenlijk.
En door
inderdaad.
En tot slot, terugkerend in Guild of Ravnica. Dat is een aantal landjes. Als eerste hebben we de Guild Gates. Dat zijn landjes die tappen voor 2 verschillende kleuren en die komen getapt in het spel. En we hebben de zogeheten Shocklands.
Ja, de Shocklands, laten we beginnen, zijn dual kleuren landjes. In dit geval voor, laten we weer Izzet pakken. Dus of voor blauw of voor rood. En als je die op de battlefield legt, krijg je de optie. Hij komt of into play tapped, of je pakt 2 schade, oftewel een shock. En hij komt into play untapped. En dat is waarom ze de bijnaam Shockland hebben gekregen.
Ja, en ze tellen dan ook voor in dit geval een island en een mountain.
Ja, correct. Ja, dat is inderdaad een van de. Nou ja, toen ze voor het eerst geprint werden, een van de weinige landen die ook beide basic landtypen bevatten.
Eigenlijk kan je wel zeggen dat Shocklands, die komen het dichtst in de buurt van de originele jewels.
Ja.
Met als enige nadeel, je krijgt 2. Je moet 2 damage nemen als je ze untapped in play wil laten komen.
Ja.
Ja. Dan toch als taalpurist een beetje jammer dat ze Shocklands heten. Want het is natuurlijk... Shock doet damage. En in het geval van die landjes verlies je leven. Je moet leven betalen. Dat is wat anders dan damage nemen. Maar...
Je betaalt leven zelfs.
Dat terzijde.
Ja. Ja, al heb ik begrepen...
En dat is waarom jij wit bent.
De purist.
In ieder geval wit. En ik denk stiekem toch een zoer is. Maar goed, dat is wij.
Maar dat even tussendoor. Dat gaat binnenkort veranderen. Ze gaan lose life of take damage of zo. Willen ze gaan vervangen voor waarschijnlijk deals damage. Dat je deals damage...
Echt waar? Ja. Zit je in een F-groepje met Tayback of zo?
Nee, ik had het ergens op de internet Reddit voorbij zien komen.
Ah.
Ja, omdat, okay. Omdat er nu heel veel verschillende manieren zijn dat iets damage kan krijgen.
De dark web.
Ja.
Hey, en trouwens nog even over die Guild Gates. Klopt het dat die ook dat die gewoon in elke booster zitten?
Ik wou eigenlijk nog iets zeggen over die Shocklands. Ja. Dat is, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb al behoorlijk wat Shocklands, want ze zijn al 2 keer uitgekomen. Maar een paar maanden geleden hebben we Titus Lunter hebben bezocht. En we hebben nu kunnen zien welke kaarten hij heeft getekend voor deze set. En een daarvan is de Temple Garden. Nou, die vind ik echt zo mooi. Ik ga mijn oude Temple Gardens ga ik vervangen met deze nieuwe art.
Ja, terecht.
Maar inderdaad, nieuwe Guild Gates. En er is iets bijzonders mee, want in elk pakje zitten 1,5 Guild Gate. Huh? Ja, dat betekent dus dat je eigenlijk... of er zit 1 Guild Gate in, of er zitten er 2 in. Dus we krijgen echt heel veel mana fixing voor Limited.
Maar waar zit dan die potentieel 2e Guild Gate? Gewoon op de common niveau, of niet?
Ja, ze zitten allebei op common, volgens mij.
Ah, oké. Okay. Dus je krijgt er 1 op de basic land en 1 in de kan je in de commons krijgen.
Ja, precies.
Oké. Okay.
Mm-hmm. En, maar ja, dus de dichtheid aan landjes is eigenlijk ongekend hoog. Want in de vorige Ravnica set zat er in elk pakje zat er 1. En nu zit er zelfs 1,5 in. Dus ja, we hebben het gehad over kaarten die moeilijk te casten zijn. Maar ja, er staat dan echt een hele grote hoeveelheid landjes tegenover. Dus misschien dat zelfs in Limited wel vijf kleuren ding wordt. I don't know.
Oeh, wauw. Wat ik trouwens wel te gek vind aan de art van die Guild Gates, en dat is ook een beetje overgenomen van de voorgaande Guild Gates, zeg maar. Het zijn eigenlijk allemaal reprints, maar ze hebben allemaal een nieuwe art gekregen. Is dat elke Guild Gate twee versies heeft, twee art versies. En op de ene versie zie je dan ja, een bepaald gebouw of een gebied of iets dergelijks. Maar meestal wel een gebied met een bouwwerk erin. En op de andere versie van datzelfde landje zie je datzelfde gebouw, maar dan een heel stuk ingezoomd. En ik vind het zelf altijd wel heel erg. Dus ik vind het zelf een heel mooi effect om te zien als je die landjes dan allemaal naast elkaar legt. Ja, het ziet er gewoon super mooi uit.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
En ook altijd tof dat beide Guild Gates zijn altijd door dezelfde artiest gemaakt.
Oh ja, inderdaad. Ja, 5 verschillende artiesten. En elke. En bijvoorbeeld Titus Lunter, die heeft 2 Boros Guild Gates gemaakt. Ja, heel vet. Ja, zoals altijd met de nieuwe set is het natuurlijk de grote vraag wat al die verschillende kaarten gaan doen in al die verschillende Magic formats. Sommige kaarten zullen beter zijn voor Limited dan voor Commander en andere kaarten zijn perfect geschikt voor Modern en misschien niet zo interessant voor Standard. Laten we eventjes per format bespreken welke kaarten wij denken dat die er echt uitspringen. Arjan, kun jij wat zeggen wat betreft Standard?
Ja, wat mij betreft sprong er 1 kaart voor Standard echt behoorlijk uit. Ook nog een andere kaart, maar daar gaan we het later ook nog een beetje over hebben. Ik weet niet hoe goed jullie de spoilerlijst hebben bekeken. Maar er is een creature en die kost 5 mana. 2 zwart. En die heeft Flying en Trample en is 6-6. Kennen jullie die kaart?
Is dat die ook nog Surveil 2 doet?
Ja, nou verklap je het al. Nou. Want eigenlijk wat veel mensen denken, ja, dan moet er wel een nadeel aan zitten, toch? Want voor 5 mana, een Flying Trample 6-6, dat is toch eigenlijk best wel insane al.
Mm-hmm.
Dat is behoorlijk goed.
Een goede rate, zoals ze dat noemen.
Ja, ik bedoel, het zou niet een hele spannende kaart zijn, maar wel echt behoorlijk goed. Maar deze kaart, die heeft dus ook nog een upside, die Jeroen net al verklapte. Namelijk, pay 2 life en doe Surveil 2. Kortom, je kan eigenlijk gewoon naar de bovenkant van je deck kijken en als die niet bevalt, of juist wel, en je wil een kaart graag in de graveyard hebben, dan, ja, dan betaal je dus 2 leven. En ik denk dat deze kaart een ontzettende beating is.
Eens. Oh ja, het is ook nog een mythic trouwens.
Het is een mythic. Ja.
Wat is de naam?
Doom Whisper. Had ik dat nog niet gezegd?
Nee.
Ik fluister dat dan nu. Doom Whisper. Doom Whisper. Ja, en ik denk dat deze kaart, ja, ik ben verbaasd eigenlijk. Ik weet niet eens of deze kaart leuk is om zo meteen tegen te spelen, want je bent heel snel dood.
Ja, ik denk dat dit echt een enorme impact gaat maken ook in Standard. Daar ben ik mee eens.
Ja, ik ben zelfs een klein beetje bang dat hij misschien wel een beetje te grote impact heeft, maar misschien overschat ik hem dan.
Hij doet ook een beetje denken aan Griezelbrand. Die, ja. Wat is het, 8 mana of zo?
Ja, 8 mana, 7-7.
Flying en betaal 7 leven, ja. En dan mag je 7 kaarten trekken.
Nou, zo goed is deze dan weer net niet.
Nee, dit is dan een beetje een genurfde versie daarvan.
Maar zelf beter castable deze.
Ja, nou ja, er zit bijvoorbeeld ook nog een kaart als Narcomoeba. Die is opnieuw geprint. Nou, dat is een 1-1 flying creature. En als die van je library naar de graveyard gaat, dan mag je hem gratis in play leggen. Kortom, dat is misschien wel een beetje een combo met de Doom Whisperer.
Ja.
Maar er zijn nog wel meer kaarten die combo doen met deze kaart. En dat is, even kijken, dan moet ik eventjes zoeken. Dimmer Spybug. Die is 1 blauw, 1 zwart. Flying Menace. Whenever you surveil, put a +1/+1 counter on Dimmer Spybug.
Oh, dus die kun je heel snel heel groot maken.
Ja, die kun je dus heel snel heel groot maken. Nou, als je dan ook nog wat kaarten hebt, zoals Vraska's Contempt. Zo'n removal spel waarmee je nog 2 leven krijgt. Of Moment of Craving heet die kaart, geloof ik. Dat geef je een creature -2/-2 en dan krijg je ook 2 leven. Dus er zijn echt wel weer wat manieren om het leven terug te krijgen. En eerlijk gezegd, als je gewoon deze Doom Whisper in leven weet te houden, ja, dan lijkt de route naar de winst bijzonder kort eigenlijk.
Zie jij het niet meer gewoon als een goede finisher in een midrange deck? dan een echt een zoveel die meer control deck?
Nou, ik denk dat je er meerdere kanten mee op kan. Hm? En dat is eigenlijk waarom die mij zo goed lijkt, eerlijk gezegd. Want je kan hem dus gebruiken om je graveyard mee te vullen. Maar ja, in sommige gevallen sla je dus iemand ook gewoon meteen dood.
Ja.
Of je doet allerlei zoveel shenanigans mee. Ja, ik zie bijna eigenlijk alleen maar upside voor deze kaart.
Ja.
Kortom, dit is een beetje mijn favoriete kaart van de set tot nu toe.
Ja.
Nou, een andere kaart waar ook wel veel mensen enthousiast over waren, dat is Legion Warboss. Die kost 3 mana, waarvan 1 rood. Is een Goblin Soldier, 2-2, en hij heeft Mentor. Kortom, hij geeft, zodra hij aanvalt, geeft hij een creature met minder power, geeft hij +1/+1 counter. Maar hij heeft nog een andere bijzondere ability en die zegt: at the beginning of combat, on your turn, create a 1-1 red Goblin creature token. The token gains haste until end of turn and attacks this combat if able. Nou, deze kaart doet heel erg denken aan een andere Goblin die ook heel erg sterk was in Standard. Dat was namelijk de Goblin Rebel Master. En die deed min of meer een beetje hetzelfde, behalve dat hij zelf extra power kreeg, gelijk aan het aantal goblins waarmee hij aanviel.
Ja.
Ja, deze doet een klein beetje hetzelfde. Dus ja, ik zie hier eigenlijk ook wel toch wel goede dingen van komen.
Hij is niet zo goed als Rebel Master, denk ik. Want
hij is anders.
Hij is anders, hè.
Deze je hoeft er niet mee aan te vallen. En met Goblin Rebel Master moest je dan wel ook aanvallen, dacht ik.
Nee, de goblins moesten aanvallen. Ja, de goblins die je maakte, daarmee moest je aanvallen, ja.
Ja, en dat...
Maar deze moet wel zelf ook aanvallen om die mentor ability te kunnen gebruiken.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Hij is hij is iets anders dan Rebel Master, maar het is wel hetzelfde idee, ja, uiteindelijk.
Nou ja, het is in ieder geval een army in a can, potentieel. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, het is in ieder geval een behoorlijk goede topdeck ook.
Ja, zeker.
Wat vinden jullie van deze kaart?
Ik vind hem heel goed.
Ja?
Ja.
Ja.
Je bent niet helemaal enthousiast, maar hij is wel van Boros.
Ja, dat ja, ik voel me ook een beetje triest dat ik deze kaart niet zo leuk vind, want blijkbaar...
Waarom vind je hem niet zo leuk? Het gaat dus niet of je hem goed vindt, of maar je vindt hem niet leuk.
Misschien kan ik hier gewoon niet zo heel goed mee omgaan. Ik maak me echt heel erg zorgen over Mentor en al die berekeningen die je dan moet gaan uitvoeren. Dat begint me nu al te duizelen. En met Goblin Rebel Master vond ik het ook altijd heel irritant dat je dan echt verplicht bent om ermee aan te vallen. Nou, dat is hier dan niet zo, maar wel om die ability goed te laten zijn. Nee, maar ik denk wel dat het heel goede kaart is in een heel agressief deck. Ja, tuurlijk.
Maar niet jouw soort kaart.
Nee.
Nou, tenslotte nog een andere standard kaart waar ik het over wil hebben. Pelt Collector. Ik moet heel eerlijk bekennen dat de kaart mij in het begin niet zo heel erg opgevallen was. Maar ik heb inmiddels behoorlijk wat artikelen gelezen. En ja, deze kaart komt daar steeds in terug. Pelt Collector kost 1 goede mana. Dat is een elfje. En 1 elfje. Nou, voor zover nog niks aan de hand. Maar de kaart zegt: whenever another creature you control enters the battlefield or dies, if that creature's power is greater than Pelt Collector's, put a +1/+1 counter on Pelt Collector. As long as Pelt Collector has 3 or more +1/+1 counters on it, it has trample. Wat vinden we van deze kaart?
Hij is niet zo goed als je het zou denken dat hij is.
Jij hebt er al mee getest?
Ja.
Oké, want echt, de pro's zijn allemaal super enthousiast.
Ja, ik dus niet.
Maar jij hebt al mee gespeeld, dus ja. Oké, wat gebeurde
er? Het ding is dat hij heel veel setup nodig heeft. Mm-hmm. Om echt goed te zijn. En het is een verschrikkelijke topdeck.
Ja.
En... Ja, ik heb hem dus getest in het monogroene creature deck. Monogroen stompie deck. En de meeste creatures die je daar speelt in zijn algemeen zijn al sterker dan Pelt Collector. Ook al heeft hij 3 counters bijvoorbeeld.
Is wat je toch wat je wil hebben ook?
Ja, maar ja, het voornaamste probleem waar ik mee had is dat hij dus een slechte topdeck is en heel veel setup nodig heeft. En vaak wordt hij al heel snel geoutclassed. Ook al heeft hij 2 of 3 counters.
Dus, oké.
Ik vond hem niet goed genoeg voor het deck.
Okay.
Maar ik zie wel potentie. Maar...
Nou, een andere kaart die we eigenlijk al besproken hebben, daar zal ik even heel kort over blijven. Dat is de Conclave Tribunal. Nou, het is dus 4 mana waarvan 1 wit. En dat is een soort van Banishing Light effect. Kortom, je kan een non-land permanent kan je ermee exilen. En hij kan gecast worden met Convoke. Ja, ik denk dat deze kaart heel veel play gaat zien in Standard.
Ja, eens.
Ja, je mag elk non-land permanent... Removen? Wat was het ook weer?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Ja, natuurlijk een waanzinnig goede removal.
Altijd een beetje samen met Ixalan's Binding, denk ik, in Standard.
Nou, nee, een betere versie was natuurlijk Cast Out.
Ja, maar Cast Out
is nu weg.
Ja.
Ja, ik denk dat deze kaart een stuk beter is. Ik denk dat we deze kaart echt veel gaan zien.
Ja. Cast Out werd mondjesmaat gespeeld, had ik het idee. Toch?
Nou, die werd wel redelijk werd wel redelijk wat gespeeld. Maar Ixalan's Binding hebben we ook wel gezien.
Ja.
Ja, er zijn natuurlijk decks die niet zoveel creatures spelen. Dus die hebben misschien dan toch wel een voorkeur voor de binding.
Ja, ja, ja.
Goed, dat waren een beetje mijn hot picks voor Standard tot nu toe. Ja, en nog eentje. En dan neemt David van me over. Modern. Dat is Assassin's Trophy. Toch eigenlijk wel een beetje bijzondere kaart. De duurste kaart momenteel in de set.
Ja, en dat is voor een rare. Niet eens een mythic. Het is een instant.
2 mana, 1 groen, 1 zwart.
Destroy target permanent. Any permanent.
Any permanent?
Any permanent.
Dus niet non-land permanents.
Dat is correct, Arjan.
Wauw.
Insane.
Maar
anyways, er zit wel een drawback aan.
Oh.
En de drawback is dat je tegenstander een basic land naar keuze mag zoeken en daarna de library moet shuffelen.
Oh.
En die basic land komt in het spel en ook nog eens niet getapt.
Klopt. Ja, dat is waar.
Mag ik toch iets over nog over
ja, zeggen? Ja, zeker. Het is een loopje naar Modern.
Ja, ik moet je zo zeggen, dat is dan een hele grote drawback. Maar ik heb het afgelopen seizoen echt heel vaak tegen Settle the Wreckage mogen spelen. Ja, en dan krijg ik weer 2 landjes en weer 2 landjes. En ik werd er toch niet heel erg vrolijk van. Dus of ik nou het heel erg vind om iemand een landje te geven met de Assassin's Trophy.
Settle the Wreckage was instant voor 4 mana, waarvan 2 wit. Die zegt exile
All attacking creatures.
En de controller mag dan voor elk exiled creature mag die een landje in het spel leggen.
Ja, dat was de truc om niet met alles aan te vallen, maar desalniettemin.
Ja, om er een beetje omheen te spelen.
Ja, ik denk het verschil met Settle tegenover deze is dat deze... Ik zie mensen deze gewoon op turn 2 casten en dan op de tegenstandersbeurt 2 of 3 een extra land geven. Dat is wel heel impactvol.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Mm. Ja, timing bij deze kaart zal wel echt belangrijk zijn.
Ja. Ik denk zeker late game, als je toch al 900 land hebt liggen, bij wijze van spreken, je geeft er nog eentje bij.
Ja, het feit dat je op instant speed ook een planeswalker kan opruimen,
ja,
is zeker voor Standard wel echt, denk ik toch wel, ja, daar moet hij gewoon play gaan zien. Maar wat vind jij van de kaart voor Modern?
Nog steeds best goed. Ja, het is voor Modern een kaart die in dit geval groen-zwart midrange wellicht heel graag zou willen hebben. Ook Sultai heb ik, dus met blauw erbij heb ik ook nog wel langs zien komen dat dit een kaart is die zij heel graag zouden willen hebben. Nou, laten we beginnen dat deze kaart ook dus land kan raken. Dat is voor Modern en ook Legacy eigenlijk relevant, want er zitten wel eens problematische landjes tussen. Zoals de gehate Tron-landjes bijvoorbeeld, of Valakut the Molten Pinnacle, of Creature-landjes, die kunnen allemaal weggehaald worden met deze. Echter, de drawback is in, denk ik, in Modern en Legacy misschien nog wel groter dan in Standard. Want zij voor situatie, je speelt tegen Tron, zij hebben al 2 land liggen, jij denkt, oh, nou, toch maar een landje weghalen. Dan en je fixt hun kleuren. Dat is ook belangrijk. En ja, ze hebben gewoon nog steeds 2 land liggen die ze voor andere dingen eventueel kunnen gebruiken. En omdat in de decks die deze kaart dus gaat spelen, dus groen-zwart, wilt je tegenstander zo min mogelijk resources geven. En een land geven is toch echt best wel een belangrijke resource om ze te geven.
Nou ja, mijn voorspelling, die heb je al eens een keertje in een ander gesprek een beetje bevestigd, is dat Tron waarschijnlijk gewoon zijn curve naar beneden gaat brengen.
Ja.
En ja, deze kaart helpt je dan vervolgens wel weer. Misschien niet om snel Ugin in play te krijgen, maar wel sneller om je 5-drop in play te krijgen.
Ja, klopt.
Dus ik denk dat Tron zeker niet gezien is door deze kaart. Wat ik wel hoop, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd, we gaan het zien. Maar wat ik wel erg hoop is dat Junt of Absan of in ieder geval iets met groen-zwart weer terugkomt in Modern.
Ja.
Maar ja, ik ben nog een beetje, ik heb nog zoiets van, nou, ik moet het nog maar even zien.
Ja, ik ben ook net zoals jij inderdaad sceptisch. Ik denk dat de eerste paar weken dat mensen heel doodleuk 4 van Assassin's Trophy hun midrange deck gaan schuiven. En dan heel snel achterkomen dat het toch niet zo heel goed is als je afhankelijk had verwacht.
Maar waarom zo sceptisch? Want dit is toch gewoon de ultieme sideboard kaart. Het is een waanzinnig goede.
Nou, ik denk dat juist geen sideboard kaart is.
Mainboard kaart.
Ik denk dat het fijne juist is dat je er nu overal een antwoord op hebt zonder dat je sideboard nodig hebt.
Ja.
Nou ja, ik zou hem bijvoorbeeld in mijn... Als ik een combo deck speel, ik speel graag combo decks. Mm-hmm. Dan zou ik hem in mijn sideboard spelen en game 2 inbrengen tegen de dingen die mijn combo gaan disrupten. Dus bijvoorbeeld Rest in Peace en dergelijke. Daar is dit gewoon een waanzinnig goed antwoord.
Dus je speelt nu gewoon Abrupt Decay?
Ja, ja. Ja, dus, maar deze die pakt ook een leyline.
Ja, dat is waar. Ja.
Klopt. En ik denk ook in iets als bijvoorbeeld Absan Company, een deck die jij veel speelt. Speel je volgens mij nu ook Path to Exile mainboard of niet?
Nee, niet mainboard, maar sideboard inderdaad. Okay. Ja,
oké. Okay. Dus vanuit de combo, creature combo perspectief is dit dan aan de sideboard kaart. Maar vanuit de midrange perspectief is dit sowieso een mainboard kaart.
Ja, ja. Nee, dat ben ik met je eens.
Nou, ik denk dat Junt deze kaart minimaal 2 keer gaat spelen.
Ja, in de main. Twee keer, denk ik, ja. Maar misschien, ik denk twee max.
Nou, ik denk 2-3 keer. Ja, jij denkt tussen de 1 en 2 keer zit. Ik denk dat tussen 2 en 3 keer zit.
Ja.
Denken jullie dat dit ook gaat betekenen dat in het algemeen Modern decks nog wat meer basic landjes gaan spelen dan ze misschien al deden?
Zeker, ja. Ik denk in de combinatie met Field of Rune, deze Assassin's Trophy.
Blood Moon.
En ja, altijd nog inderdaad de Blood Moon, dat mensen langzaam zeker... Ik denk dat eigenlijk de meer de impact juist is. Is dat meer mensen juist geforceerd worden om basic land te gaan spelen. In plaats van hele greedy mana base te spelen.
Ja.
Meer met een deck als Humans bijvoorbeeld. Dat speelt 1 basic land. Een deck als Affinity speelt 1 basic land. Ik denk dat langzaam maar zeker mensen naar 2, 3, misschien zelfs 4 basic land moeten gaan. Anders is Assassin's Trophy gewoon een 2 mana Stone Rain, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat is niet wat je wilt. Maar zo, ja, het is inderdaad gewoon afwachten wat de impact is op de meta. We hebben gezien vorige keer dat zo'n hele belangrijke kaart als dit werd geprint. In dit geval Fatal Push. Zagen we dat de meta zich shiftte naar hele grote creatures die niet door push dood gingen. Dus je Tessiger en je Gurmak Engler kwamen ineens heel erg naar voren. En ik denk dat Assassin's Trophy hetzelfde gaat doen, alleen dan voor basic land. Dat is mijn verwachting in elk geval.
Hey, zijn er nog meer kaarten die interessant lijken voor Modern?
Ja, zeker. Nou ja, wel, Night of Autumn is de volgende. Is een 3 mana waarvan 1 groen, 1 wit creature Dryad Knight. Met een Enter the Battlefield trigger waarbij je de keuze hebt uit de volgende 3 opties. 1 stop 2 plus 1 plus 1 counters op Night of Autumn. 2 destroy target artifact of enchantment. En 3 gain 4 leven.
Ja, dus een van die 3 kun je dan kiezen als hij in het spel komt. En er komt in het spel als een 2-1. Behalve dus als je 2 plus 1 plus 1 counters oplegt.
Klopt. Dus dat, ja. Nou, ik zag deze kaart en ik dacht meteen, dit is een betere Reclamation Sage in groen-wit company decks. Of groen-wit decks algemeen.
Ja.
Die spelen nu al heel vaak Reclamation Sage in het sideboard. Of zelfs enkele keer het mainboard, heb ik ze wel eens een keer gezien.
Ja, maar dat is dus ook een 3 mana creature, maar dan 2 generiek en 1 groen. Heb je ook een 2-1.
Ja.
Die ook dat disenchant effect heeft.
Klopt. Ja, en deze heeft dat plus meer, maar dan in ruil dat je dus nog wit erbij moet spelen. Dat is, maakt niet zo heel veel uit, want de meeste decks die Reclamation Sage spelen ook wit. Dus daar schuift deze heel makkelijk in. Je kan deze ook makkelijker mainboard spelen, door de life gain. Is bijvoorbeeld goed tegen burn. En at worst is het een 4-3 creature. Dat is ook niet heel slecht.
Ik heb wel een beetje stiekem het idee als ik hem moet casten als gewoon voor creature, dat een 4-3. Voor 3 mana waarvan dan groen en wit. Dat ik dan niet zo heel erg blij ben, maar...
Nee, ik denk een creature die daar het beste mee kan vergelijken is Loxodon Smiter. Dus die hetzelfde mana kost, maar dat is dan een 4-4. Mag je in het spel leggen als je moet discarden en hij kan niet gecast worden.
Ja.
Dus ja.
Nou ja, goed. Ik was nog iets blijer met die kaart geweest als het een 2-2 was geweest. Dan was met die counter echt een 4-4 geweest.
Ja.
Waar deze kaart trouwens ook 100% in gaat, dat is in Cube.
Ja?
Ja, nou ja, gewoon een versatility kaart. Ideaal.
Ja. Goed, goede dus, hit ook voor je collected company.
Zeker. Dus ga jij hem schrijven, je company deck, Jeroen?
Ja, maar ik denk wel sideboard.
Ja.
Ik zit nog te twijfelen of ik mainboard mijn Casali Pride Mage eruit ga halen voor deze. Maar hij gaat sowieso Reclamation Sage vervangen.
Hoe relevant is Exalted in jouw deck?
Nou, dat komt toch nog wel regelmatig, heeft dat nog wel bepaalde waarden. En ook het feit dat je die voor 2 maanden al in het spel kan leggen.
Ja.
Maar inderdaad, er zijn ook genoeg Absent Company lijsten die 2 keer Reclamation Sage spelen en geen Casali Pride Mage. Ja. Bijvoorbeeld. En ik heb dan een 1-1 split, zeg maar.
Oké. Ja, dat is meer persoonlijk.
Ja.
Anyways, ja. En dan de laatste kaart die eventueel impact kan maken op Modern is Unmoored Ego. 3 mana, 1 blauw, waarvan 1 blauw en zwart. Sorcery, choose a card name, search target, opponent, graveyard hand, library. Voor maximaal 4 van deze kaarten. Deze worden geëxiled en voor elke kaart die vanuit de hand wordt geëxiled, mag diegene nog een kaart pakken. En natuurlijk library nog shuffelen. Deze kaart hebben we heel veel gezien in de vorm van Lost Legacy, Slaughter Games en in zekere vorm ook Surgical Extraction. Maar deze pakken niet alles, die hebben vaak limitaties. Bijvoorbeeld Lost Legacy mag je bijvoorbeeld geen artifacts kiezen.
Ja.
Een land.
En voor Surgical moet er al iets in de graveyard liggen.
Klopt, ja. En deze is gewoon, ja, noem dit. En je mag alles pakken, inclusief land.
Inclusief basic land zelfs.
Ja, correct. Ja, dus ik zie bijvoorbeeld, stel je voor, jouw deck heeft een hele slechte matchup tegen Valakut, de Molten Pinnacle. En dan cast je een Mort Ego, zeg je Valakut, de Molten Pinnacle of Primeval Titan wordt in hetzelfde deck gespeeld. En dan kan je allemaal losgaan. Dat is dus hoe ik deze kaart zie.
Of Mountain, en dan haal je gewoon die Mountains eruit.
Ja, bijvoorbeeld.
Valakut niet meer werkt. Nou ja.
Is het, ja, je denkt dat dit effect voldoende uniek is om deze kaart play te laten zien?
Dat is waar ik nog niet helemaal zeker van ben. 3 mana om een combo piece te verwijderen is redelijk goed. Mm-hmm. Slaughter Games heeft in de tijd van Splinter Twin ook veel play gezien. Maar dat was omdat die niet gecounterd kon worden. Ik zie potentie voor deze kaart. Maar dat hangt heel erg, is heel erg meta-dependent, denk ik.
Ja.
Als je halve meta-vorm zit met Tron en Valakut decks, dan mag je deze heel makkelijk in je deck in je sideboard schuiven. Zo zie ik het een beetje.
Wat trouwens, een beetje... Ik denk dat sommige mensen deze art heel mooi vinden. Maar ik word hier zelf altijd een beetje... Ik krijg een beetje de kriebels van.
Ja. Is wel
hele creepy art.
Ja.
Met een soort van gezicht wat een beetje verdwijnt van iemands hoofd.
Ja, is het nou een masker of een... Ja.
Beetje macaber.
Heel macaber.
Ja. Of iemands ziel eruit getrokken wordt.
Dus ik denk dat het een nat meer is inderdaad.
Ja, dan gaat je trom.
Ja, ik denk dat ook voor de Commander-spelers er weer genoeg te genieten valt in Kills of Ravnica. Ik wil even een paar kaarten uitlichten. En de eerste is een Legendary Creature meteen. Ertrata the Silencer. En dat is voor 4 mana, waarvan 1 blauw en 1 zwart. Een Legendary Creature Vampire Assassin 3-5. En die zegt de volgende dingen. Kan niet geblokt worden. En elke keer als Ertrata combat damage doet aan een speler, dan mag je target creature van die speler mag je exilen en daar een hit counter op leggen. En vervolgens verliest die speler de game als hij of zij 3 of meer geëxileerde kaarten met hit counters heeft. En Ertrata moet je dan weer terugshuffelen in je library.
Nou, elke keer dat hij een hit counter toedient, hè?
Ja, precies.
Dus als op het moment dat hij 3 creatures heeft geëxiled eigenlijk, dan is je tegenstander...
Die heeft verloren. Ja.
Dat is je wijlen.
Ja, dus je valt aan, je legt een hit counter op zo'n creature, de creature wordt geëxiled. Dan checkt hij van, hey, zijn er inmiddels al 3 creatures geëxiled met hit counters? Als dat het geval is, dan verliest hij zoveel het spel. En sowieso ga je Ertrata dan weer terugshuffelen in je deck. Nu is het zo met Commander dat je ervoor kan kiezen dat als een kaart in je, als je Commander je deck ingeshuffeld wordt, mag je ervoor kiezen om die in Command Zone te leggen. Dus je kunt Ertrata dan gewoon naar de Command Zone laten gaan.
Oei.
En die dan een paar beurten later weer casten.
Nou, dan moet je wel 2 extra betalen, toch?
Ja, precies. Ja. Dat is dan wel weer de downside.
Gelukkig maar, anders denk ik dat het ook niet heel erg leuk is.
Nee.
Nee.
Hoe relevant is het dat deze kaart alleen maar van 1 specifieke speler telt, in plaats van allemaal?
Ja, dat is wel relevant, want je moet meestal speel je commander inderdaad multiplayer en je moet toch wel iedereen uiteindelijk verslaan. Dus ja, als dit je commander is en dit is je win condition, nou ja, dan moet je wel nog trucjes hebben om hem om haar gratis te kunnen spelen of terug te halen naar je hand of iets dergelijks.
Maar je moet wel eigenlijk wel gewoon 1 target kiezen en daarin blijven
helemaal los op gaan. Ja, net als met Infect, dat je vaak gewoon 1 speler eruit stampt met poison counters en dan doorgaat naar de volgende. Ik heb deze kaart uitgelicht niet omdat het nou zo'n goede kaart is en omdat ik verwacht dat heel veel mensen hier decks om gaan bouwen, maar wel omdat het een heel uniek effect is wat we nog niet eerder hebben gezien. En ook omdat de art trouwens best wel tof is. Het is een van de kaarten met een beetje klassiek aanvoelende art, vind ik.
Ik moet je zeggen, ik vind iets storend aan de kaart.
Namelijk?
Dat is misschien helemaal onterecht, hoor. Maar als ik heel goed kijk, dan zie ik het wel. Maar als ik die kaart gewoon zo zie, dan lijkt het net of die toch of hij of zij gewoon vliegt. En dat denk ik ook een beetje bij een vampire. En ik snap dat dat helemaal niet nodig is, want deze Errata, nee, hoe heet ze?
Ertrata.
Die is unblockable. Mm-hmm. Dus flying is helemaal niet nodig. Maar ik ben toch elke keer verbaasd dat ik denk, oh ja, geen flying.
Ze staat wel op een soort van dingetje, maar dat
is
heel lastig.
Ja, klopt, het is moeilijk te zien. Ja.
Het is een beetje een soort Batman, denk ik. Een beetje aan het lurken bovenop een gebouw. En die springt er dan vanaf met een mes. En dat kun je natuurlijk niet blokken. Dus dat is wel flavorvol. En,
nee, ja. Je hebt gelijk, hoor. Misschien is het ook een beetje gezeur van mij.
Aan de andere, ja. Het is een vampire. Niet alle vampieren vliegen, dus dat klopt op zich ook alweer.
Nee, maar het lijkt een beetje zoals ze in de lucht hangt. Maar goed, is niet zo.
Is niet
goed
zo. Kijkt. Dan, Firemind's Research, een enchantment voor 1 blauw en 1 rood. Elke keer als je een Instant of Sorcery spel speelt, dan mag je een charge counter op Firemind's Research leggen. En dan kun je 2 verschillende abilities gebruiken voor 2 mana waarvan 1 blauw. En remove 2 charge counters from Firemind's Research, draw a card. En wat je ook kunt doen is voor 2 mana waarvan 1 rood, remove 5 charge counters from Firemind's Research. It deals 5 damage to any target. Nou, dat klinkt ook misschien een beetje clunky. Maar ja, ook in de commanderwereld is Storm best wel een ding. Ze hebben echt hele decks gebouwd om zoveel mogelijk te stormen. Dus een heleboel spels in 1 beurt spelen en die kopiëren. In dat soort decks is Firemind's Research...
Zijn die spelers geliefd in Cube? Of in, in Commander?
Weet ik niet zo goed. Ik heb ze niet in mijn eigen playgroup.
Hé hey jongens, we zijn nu met z'n 5, maar ik ga nu eventjes een half uurtje iets zelf lopen doen.
Ik ben dat heel erg
mee. Nog vast een drankje.
Waarschijnlijk aan je playgroup, inderdaad.
Ja, dat ligt heel erg aan je playgroup.
Okay.
Maar ja, dit lijkt wel op een kaart die gewoon gedurende het spel best wel wat value genereert. Ook als je niet helemaal afgaat, dan heb je altijd wel de mogelijkheid om een paar charge counters op te leggen en wat incidentele kaarten te trekken. Maar in die beurt dat je wel helemaal afgaat, dan zou dit zelfs je win condition kunnen zijn. Want dan leg je er misschien wel 15 charge counters op en dan kun je 15 schade doen aan een speler. Dus dit is ook wel een kaart om in de gaten te houden. Nou, dan een kaart die ik wel zelf ga spelen in een deck. Dat is Omnispel Adept. Ja, misschien ook een beetje een klunky kaart, maar het kost 5 mana, waarvan 1 blauw. Creature Human Wizard, 3-4. En die zegt voor 3 mana, waarvan 1 blauw en tappen. You may cast an instant or sorcery card from your hand without paying its mana cost. Oftewel, je gaat gewoon spells lopen cheaten. Dat is toch wel iets wat heel leuk is om te doen in Commander. Waar je ook in elk deck toch wel een aantal spells speelt die belachelijk veel mana kosten. En nou, dat kan nu dus met een hele dikke vette discount. Dit is natuurlijk wel een creature dat zodra je dat in het spel legt, dan is het staat een dikke vette target op zijn rug. Dus ik denk dat die echt meteen gedood wordt of dat er geboardwiped wordt om dat ding weg te krijgen. Want als je iemand laat untappen met deze kaart, dan kun je er donder op zeggen dat er vervolgens iets heel naars gaat gebeuren. Iets met extra beurten en permanence van je tegenstanders jatten en 25 schade in je gezicht. Dat soort dingen. Maar dit lijkt me echt wel dit zou wel een kaart zijn die ik ga spelen in een deck dat erom draait om hele grote spells te casten. Misschien een beetje een specifieke kaart. Dan een kaart die volgens mij wat meer een all-star is. En dat is Plaguecrafter. Plaguecrafter kost 3 mana, waarvan 1 zwart. Een Human Shaman, 3-2. En als hij in het spel komt, dan moet elke speler een creature of planeswalker opofferen. En elke speler die dat niet kan, die moet een kaart discarden.
Het is wel echt een kaart om vrienden te maken bij Commander, lijkt me.
Ja, maar dat is toch het hele doel van het spel.
Commander draait alleen maar om vrienden maken. Nee, deze kaart die doet dus heel erg denken aan kaarten als Flashback Marauder en Merciless Executioner. Dat zijn ook kaarten met dezelfde casting cost. En als die in het spel komt, dan moet elke speler een creature sacrificen. Nou, dat is meestal een heel goede manier om bij spelers die al een groot beest op tafel hebben liggen, om die gewoon weg te krijgen. En Plaguecrafter doet dus eigenlijk hetzelfde, maar die doet dus nog meer, omdat die ook planeswalkers kan laten opofferen. En zelfs als iemand dus helemaal niks heeft liggen, dan moet hij alsnog kaarten gaan discarden. Ja, dus dit is gewoon of een vervanging van je Flashback Marauder of je Merciless Executioner. Of het is een aanvulling, zodat je gewoon 3 keer dat effect in je deck hebt zitten. Ik vind het echt een ontzettend sterke kaart. En ik denk dat die in heel veel zwarte decks gespeeld gaat worden.
Ja, ik zie zelfs nog wel, misschien zelfs als standaard potentie.
Ik zit ook net naar te kijken. Ja. Ik kan me gewoon voorstellen dat deze kaart play gaat zien in standaard.
Ja.
Grappig is dat je zelfs nog een synergie zou kunnen bedenken waarbij jij dan blij bent dat je een kaart mag discarden.
Zelf?
Ja. Nou ja, je kan natuurlijk altijd zelf het creature. Je kan natuurlijk altijd de playcrafter zelf.
Ja, precies. Waar het meestal op neerkomt, als je zo'n creature speelt, dan is dat ook meteen het creature dat je opoffert. Meestal heb je niet iets nog slechters liggen. En in dit geval, ja, je kan dus inderdaad altijd die playcrafter opofferen. Of je moet iets van abilities op de stack gaan zetten of zo. Nou, dan als bonus nog een laatste kaart die ik heel interessant vond toen die voorbij kwam. Chance for Glory, een instant. Boros instant voor 3 mana, waarvan 1 rood en 1 wit. Creatures you control gain indestructible. Take an extra turn after this one. And at the beginning of that turn's end step, you lose the game. Nou, waarom is het interessant? Het is natuurlijk, in de eerste plaats is het een soort combat truc die je kan gebruiken om nog een beurt te overleven en dan in de volgende beurt je alpha strike te doen en je tegenstander alsnog te verslaan. En dan moet je wel echt winnen. Dus ik denk dat het wel, toch wel misschien een speelbare kaart is in Limited eventueel. Kijk even vragen naar jullie. Misschien ook niet. Maar wat ik interessant vind is dat er dus nog een extra clausule achteraan zit. Dat je dus inderdaad die extra beurt neemt en dan die beurt verliest. Of aan het eind van die beurt verliest.
Ja, ik vind dat by far het meest spannende aan deze kaart.
Dat is ook zeker het meest spannende. En veel commanderspelers die houden ervan om ingewikkelde combo's in elkaar te knutselen. Of minder ingewikkelde combo's. Als je dit combineert met een kaart die zegt end the turn. Dus echt gewoon op dit moment de beurt beëindigen. Zoals iets als Days Undoing of Infinite Sundial of zoiets. Dan blijven je creatures dus permanent indestructible. Want hier staat ook niet op dat indestructible tot het einde van de beurt geldt. En hier is, voor zover ik weet, nog geen errata opgekomen.
Nee, dat klopt. Dat is expres. Hoort
ja, dat is volgens mij heel expres gedaan.
Maar als jij dit speelt en dan deze ontdoing, dan neem je extra beurt aan en ga je dood, toch?
Die beurt, nou, want take an extra turn after this one. Nee, je speelt die deze ontdoing dan in die extra beurt.
Kan dat komen?
Dat zou kunnen, toch?
Nou, het enige wat ik over deze kaart wil zeggen is dat hij lijkt natuurlijk op een oude kaart uit Mirage. En dat is Final Fortune.
Ja.
Krijg je ook een extra beurt en dan ga je de volgende beurt dood.
Ja.
Die kaart, volgens mij, heeft hij toen nooit echt heel veel play gezien. Maar ik heb het altijd wel een hele fascinerende kaart gevonden. Was trouwens ook een hele mooie art, vond ik. Ja, ik ben een beetje sceptisch over de kansen, maar wie weet. Misschien. Sorry, ik spreek nu toch eventjes nog over Constructed. In Commander zal het wellicht hele andere implicaties hebben. Maar het lijkt me wel vrij moeilijk om in Commander dan deze kaart te spelen, omdat je tegen meerdere mensen speelt.
Mm.
Dus ja, met die extra beurt heb je niet iemand per se dood. En dat is wel het lastige van deze kaart. Want je moet in die volgende beurt, tenzij je haar shenanigans gaat gebruiken. En daar doe jij een beetje op.
Ja, ik denk
combo potential.
Ja, in Commander ga je deze kaart alleen spelen als je shenanigans hebt. Dus als je kunt comboen met iets waardoor je niet de game verliest aan het einde van die extra beurt. Ja.
Ja, inderdaad. Ik heb net even opgezocht. En met deze undoing beëindig je inderdaad de beurt. Gaat er gewoon door naar de volgende. En jij verliest het spel niet. Want je skipt de endstep.
Ja, dus die speel je dan in die extra beurt. Ja. Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Dat vind ik het leuk aan het design van deze kaart. Dat die dus misschien wel playable is als een soort van trucje. Of een soort laatste redmiddel in misschien wel Limited. Maar dat hij ook nog combo potential heeft in een format als Commander.
Ja, ik zie veel potentie voor hele domme broken dingen.
Nou, oftewel Commander.
Hoppa.
Zoals gezegd, Guilds of Ravnica bevat 264 kaarten. En die kunnen we helaas lang niet allemaal bespreken in het tijdsbestek van deze podcast. Maar we kunnen nog wel een poging doen om nog even iets dichter bij dat getal in de buurt te komen. En dat doen we door elk een aantal special mentions door te nemen. Dus wat we gaan doen is, elk van ons, Dave, Arjen en ik, hebben per persoon 1 minuut de tijd om nog even een paar kaarten die zijn blijven liggen de revue te laten passeren. En degene die het spits afbijt hier, dat is Dave. Dave, jouw minuut gaat nu in.
Ja, nou, ik heb deze hele minuut om eigenlijk maar 1 kaart te gaan bespreken. Dus ga lekker rustig aan doen. In dit geval wil ik het even hebben over Nullhide Ferox. Een 4 CMC creature, waarvan 2 groen. Creature Beast, Hexproof. You can't cast non-creature spells. Voor 2 mana verliest deze creature alle abilities. Maar elke speler mag deze ability activeren, dus ook je tegenstander. En dan heeft hij nog een beetje flavor decks.
Kortom, ik kan Hexproof uitzetten.
Ja, als ik dat klopt. Wil en ik kan hem uitzetten om non-creature spells te willen spelen, als ik dat zou willen. En hij heeft nog een klein paar regeltekst waarbij als hij wordt gediscard dat je hem in het spel mag leggen. En het is een 6-6'je. Grote domme creature, past in mijn monogroen stompje deck, waar je toch geen non-creature spells in gaat spelen. Dus kijk er al naar uit om deze 4 keer te gaan spelen.
Jij zegt groen.
Groen beuken.
Top. Ik ben heel benieuwd naar je gruel deck. Keurig gedaan, Dave. Netjes binnen de minuut gebleven. Dan gaan we naar Arjan toe.
Oké, ik heb dus een minuut. En in die minuut wil ik bespreken Lazav de Multifarious. Ik heb net al verteld dat ik eigenlijk Doom Whisperer een van de coolste kaarten vind en de beste kaarten in deze set. En het aardige is, Lazav, die is 2 mana, 1 blauw, 1 zwart. En die zegt me Lazav, de Multivarius enters the battlefield surveil 1. Betaal X. Lazav the Multivarius becomes a copy of target creature card in your graveyard with converted mana cost X. Accept its name in Lazav the Multivarius. It's legendary in addition to its other types and it has the ability. Om het even simpel te houden, hij kan kaarten die in de graveyard liggen, kan hij voor een bepaalde mana kan hij die kopiëren. En welke kaart kan hij bijvoorbeeld kopiëren?
Doom Whisperer.
Doom Whisperer. Kortom, dit is gewoon nog een mogelijkheid om nog meer Doom Whisperers te spelen. Een andere kaart waar ik het nog even kort over wil hebben is Niv-Mizzet Parun. En die kost 3 blauw en 3 rood. Nou, best wel een lastige casting kost. En dat is de befaamde Dragon Wizard. Hij kan niet gecounterd worden. En flying, whenever you draw a card, Niv-Mizzet Parun deals 1 damage to any target. Whenever a player casts an instant or sorcery spell, you draw a card. Nou, heel erg goed. Wat ik heel erg opmerkelijk vind aan deze kaart is... Oh, ik ben nu over de tijd?
Je bent, ja.
Als je... Oké, dan zeg ik nog even dit. Ik vind het heel raar eigenlijk dat... Ja, Niv-Mizzet is voor mij toch eigenlijk wel een beetje de kaart... een beetje een belangrijke kaart van Ravnica. En het is gewoon rare. Het is niet eens een mythic. En ik vind het wel jammer dat ik het nog niet over Vraska heb kunnen hebben. Maar goed, helaas. Ja, waarom die Lazavte Multivarius? Het is ook een veel te lange naam.
Nou, dan is nu de beurt aan mij. Ik ga het ook proberen binnen een minuut te houden en... Ik wil eigenlijk maar 2 kaarten bespreken. Het zijn allebei Convoke kaarten. En de eerste is misschien wel de meest flavorvolle kaart van allemaal. March of the Multitudes. Een instant voor zoveel mana als je wil. Waarvan in elk geval 2 wit en 1 groen. Instant Convoke. Create X. 1-1 White Soldier Creature Tokens with Lifelink. Nou, dat is echt the power of many, zeg maar. Waar Selesnya om draait en waar Convoke om draait. En je ziet ook op de kaart zie je een hele groep met allerlei verschillende beesten staan. En ook beesten uit eerdere Magic sets. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar in het publiek tussen al die soldaten en wolven en weet ik wat. Zie je staan Fubblethub. Die kleine lovable homunculus met 1 oog. Die niet zo heel erg van crowds houdt, maar daar toch maar mooi tussen staat. En dat vind ik heel tof. En de andere kaart, dat is een Convoke kaart. Impervious Great Worm voor 8 mana waarvan... Nee, voor 10 mana waarvan 3 groen en 16-16 indestructible. En dat is volgens mij het allergrootste beest van dit moment met de allerhoogste power en toughness op de BFM uit Unglued na. Dat vond ik ook het vermelden waard.
Is Draco ook niet 16-16?
Volgens mij wel, ja.
Hoe kan dat nou? Nee, dat is niet waar.
Ik weet het niet. Voeg me gewoon af.
Die is 12. Nou, misschien heb je wel gelijk.
Ik weet het niet.
Daar moet een hele stukje over.
Moet tot een Draco Malfoy denken, maar...
Ik heb het net opgezocht.
Nou, dat is niet Draco.
Nee, Draco is 9-9. En Phyrexian Dreadnought is 12-12.
Draco is 9-9, maar?
Ja, bizar, hè?
Hoe kom ik dan op een idee?
Omdat hij 16 mana kost om te
casten. Dat was 16 mana. Ja. Ik denk, hoe kom ik in godsnaam op 16-16 dan?
Ja, nee. Nee, okay. Nee, 16-16 bestaat nog niet. Je hebt wel...
Dus deze kaart, maar ja, ik vind hem toch... Ik vind het eigenlijk een klein beetje jammer eigenlijk dat deze kaart groter is dan Emrakul. Cool. Ja. Want Emrakul cool is nog steeds zoveel beter dat het bijna flauw voelt dat er een kaart groter is dan Emrakul cool en toch zoveel minder goed.
Ja. Weet ik nog wat erg vind? Exclusieve Buy Box promo.
Oh. Is deze dat? Ja, hè?
Ja.
Ja. Dus je kan hem ook niet uit de booster halen?
Nope.
Ik vind het helemaal niet zo problematisch.
Nee?
Nee. Er zijn heel veel in omloop namelijk.
Nou ja.
Nexus of Fave, dat is nog steeds helemaal geen dure kaart. Is goedkoop dan normale
in Europa. Mythic. In Europa is die goedkoop in de VS, is die $40.
Oh ja, maar dat ligt in VS.
Daar ben ik het zeker mee eens.
Daar zijn kaarten sowieso vaak duurder.
Ja, klopt. Ja.
Nou, tot zover alle kaartbesprekingen. Ja, toch denk ik een redelijke dwarsdoorsnede nu van Guilds of Ravnica weten te maken. Deze set bevat dus 5 guilds en in de volgende 2 sets...
De volgende 5.
De volgende 5, ja precies. Hoe hebben ze die eigenlijk verdeeld? Eerst 3 en dan 2?
Nee, gewoon deze set heeft er 5, de volgende set heeft er 5 en de derde set heeft onbekend.
Dus allemaal of iets...
Ja, het wordt wel spannend. Want volgens mij hadden ze wel gezegd dat bij de laatste keer dat ze zeg maar alle guilds in 1 deden, dat niet zo goed bevallen was.
Nee, dat kan
dus
me voorstellen.
Ik ben heel benieuwd hoe ze die derde set dan vorm gaan geven.
Dat is vast een verrassing voor ons of in petto. Maar goed, dat is allemaal speculatie. Guilds of Ravnica hebben we net besproken. Ja, wat vinden we van de set en wat verwachten we ervan? Nou, Dave?
Nou, ik ben eigenlijk best wel positief.
Huh? Wat? Wacht even hoor, Dave. Ik vroeg wat je van Guilds of Ravnica vond.
Ja, dat weet ik. Okay, dus ben ik inderdaad vrij sceptisch en negatief over sets. Maar
het is eigenlijk onbegrijpelijk dat je Magic speelt.
Ja, I know. Maar ik vind Ravnica een van mijn favoriete blocks. Of in ieder geval Plains. Dus ik vind het heel super tof dat we daar terug zijn. En ik zie eigenlijk alleen maar leuke dingen in deze set. Het is redelijk recht toe, qua mechanics vrij makkelijk wat ze doen. Ik vind ze heel thematisch en ik vind het eigenlijk gewoon een toffe set om te spelen. Ik heb heel erg veel zin om weer Standard te gaan spelen met de release van deze nieuwe set. Ik ben heel erg benieuwd wat Assassin's Trophy Modern gaat doen en eventueel Legacy. En ja, ik hoop dat Limited ook eigenlijk wel leuk is, want ik heb ook misschien wel zin om heel veel Limited te gaan spelen met deze set.
Nou, niet jokken, Dave. Nee, gaat deze naar de pre-release?
Nee, maar dat kon omdat ik niet kan.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik ben eigenlijk ook best wel enthousiast over deze set. Misschien niet zo enthousiast als over iets als Dominaria, maar wel enthousiaster dan over bijvoorbeeld Ixalan. Volgens mij is er echt genoeg te beleven in deze set. Er zijn niet echt kaarten waarvan ik denk, oh, daar moet ik een deck omheen gaan bouwen in Commander. Maar er zitten toch wel genoeg kaarten in die een aanvulling zijn op decks die ik al heb, of op archetypes die al gespeeld worden. Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik heb heel veel zin in om deze set te gaan spelen.
Trouwens, even heel kort tussendoor. Je had het over leuker dan Ixalan. Dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Maar stiekem zit ik nu wel eens terug te kijken naar Ixalan en de kaarten die daarin zitten. En ik denk, eigenlijk is het best wel een leuke set. Het is een beetje een ondergewaardeerde set.
Ja?
Door Ixalan bedoel je?
Nou, die dubbel... ik bedoel zeg maar het Ixalan blok. Je hebt bijvoorbeeld die dubbelzijdige kaarten die dan in landjes veranderen.
Ja.
Nou, dat zijn toch wel echt hele coole kaarten die volgens mij tot in lengte vandaag gespeeld gaan worden.
Ja, en dat is heel mooi design. Ja.
En ook die enchantments. Dus ik weet niet, ik denk dat we misschien nog wel eens op een andere manier terug gaan kijken naar Ixalan. Maar over Ravnica gesproken, nou, ik heb er inderdaad ook weer gewoon echt heel veel zin in. Ik kijk ook heel veel uit naar de pre-release. Ik ben ook heel erg benieuwd wat deze set met Standard gaat doen. Ik hoop dat we weer wat meer variatie krijgen in decks, wat meestal wel lukt bij multicolor blocks, zoals deze. Wat we volgens mij ook al een beetje kort besproken hadden, was wat ik toch een beetje jammer vind, maar dat is dan toch een beetje de verwachting, inderdaad, is dat herfstthema er eigenlijk niet helemaal goed in naar voren komt.
Ja, klopt. We hebben het inderdaad even met de Titus Lunter aflevering over gehad, dat deze Ravnica heel erg in de herfstthema zou zijn. Maar...
En het is wel te zien. Maar niet zo fel als ik had gehoopt.
Nee, meer in de promotieafbeeldingen en video's dan de kaarten zelf.
Ja, ik had wel wat meer regen willen zien, bijvoorbeeld.
Wow. Ja, maar aan de andere kant, het is ook weer niet zo kleurrijk als Kaladesh of iets dergelijks. Nee. Het heeft wel degelijk iets sombers.
Ja, het viel me vooral op dat bijvoorbeeld in de Izzet-kaarten zijn er sowieso vrij weinig natuur. Dus daar zie je niet echt het herfstthema in voor.
Nee, klopt.
Maar bijvoorbeeld in de Celestia-kleuren heb je soms het idee dat het gewoon hoogzomer is in plaats van herfst.
Ja, maybe. Ja.
Wellicht dat het met de andere kleuren in de volgende sets wat meer naar voren komt, maar
het is een beetje...
Hey, en op het moment van deze opname zitten we nog een paar dagen voor de pre-release. Gaan jullie pre-release spelen?
Ja, ik wel.
Ik kan helaas niet. Maar als ik zou gaan, dan ga je zeker vragen welke guild we zouden kiezen of niet?
Nee, maar dat is een goede vraag. Wat voor guild zou ik kiezen?
Ik zou voor Golgari gaan, toch wel.
Omdat je dan kans hebt op Assassin's Trophy?
Nee, omdat ik eigenlijk wel een beetje underground... undergrowth?
Undergrowth.
Wil gaan uitproberen als mechanic.
Ah ja. En jij, Arjan?
Nou ja, aan de ene kant zit ik dus wel te denken aan Golgari. Omdat ik denk van, nou ja, dan heb je net iets meer. Want wat we erbij kunnen vertellen is dat als je voor een guild kiest, dan krijg je zo'n zogenaamde guild pack. Het betekent dat je een soort van extra booster krijgt in jouw guild kleuren. Dus voor deze sealed deck ervaring is het zeg maar wel heel waarschijnlijk dat je dan ook echt daadwerkelijk die guild gaat spelen.
Ja.
En dan is de kans dus dat je een Assassin's Trophy krijgt als je voor Golgari kiest, is dus ook groter. Ja, dat zeggende moet ik eigenlijk zeggen dat ik het meest zin heb om Dimir te spelen. En ik ben in ieder geval zo enthousiast over de set dat ik heb voorgenomen om zowel op zaterdag als op zondag te spelen. En dan vind ik het ook wel weer leuk om de volgende dag echt iets heel anders te spelen. Dus ja, ik twijfel nog. Het is ook maar de vraag of ik het krijg. Hè? Want misschien is het al op. Maar ik ben geneigd om voor Dimir en Celestia te gaan op dit moment.
Mm-hmm. Ja.
Ga jij naar de pre-release?
Ja, ik ga 1 keer spelen. Ik heb helaas geen tijd om het hele weekend te gaan spelen. Maar ik ben ook geneigd om voor Dimir te gaan. En als dat op is, ja, misschien moet ik dan toch maar Borgos gaan proberen.
Ja,
ja, toch wel. Wel.
Ik denk dat dat het gewoon wordt.
Maar ja, wat verwachtingen betreft trouwens nog even. Ik denk wel dat deze set behoorlijk complex wordt om te spelen. Omdat er heel veel kaarten zijn die meerdere modes hebben. Ik heb het idee dat dat echt nog meer het geval is dan in voorgaande sets. Die guildmages hebben allemaal 2 activated abilities. Die lockets hebben verschillende abilities. Best wel veel verschillende modal spells. Je hebt natuurlijk al die splitkaarten.
Je graveyard is ook een soort van
ja, je kan eigenlijk alle kaarten uit je graveyard kun je kiezen in sommige archetypes. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat dit vrij complex wordt om te spelen. Dat games daardoor misschien ook wat langer duren. Of dat het allemaal wat ingewikkelder wordt. Het lijkt me niet de ideale instapset voor beginnende Magickers. Nee, wat misschien ook wel weer goed is nadat we na M19, wat allemaal iets meer basic was. Dat was natuurlijk ook een core set. Maar dat verwacht ik ervan. Dat je wel echt je hoofd moet gebruiken bij het spelen.
Nou, leuk, daar spelen we Magic voor, toch?
Ja.
Plus als je voor de bier gaat, heb je meer kans op Doom Whisper.
Ook nog eens.
Dat is waar, maar die heb ik dus eigenlijk al, die heb ik al aangeschaft.
Ja.
Maar dan kan je nummer 7 hebben.
Nee, ik zou voor, ja, Dimir zou ik vooral voor gaan, omdat ik Surveil denk ik wel echt de tofste ability vind. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat speelt. Dus dat zou ik als eerste willen uitproberen.
Ja, ik denk trouwens in Sealed dat het helemaal niet gek is als je meer dan 2 kleuren speelt.
Nee, ik denk dat je vaak 3 kleuren zal spelen.
Kijk,
dat
bijvoorbeeld Surveil werkt behoorlijk goed samen met Undergrowth.
Ja. Maar ook de fixing is natuurlijk ontzettend goed in deze set. Ik heb het over gehad. Het ligt denk ik heel erg voor de hand dat je gewoon vol op 1 guild gaat. Maar dan misschien splashed voor 2 of 3 bommen die je hebt geopend. Ik denk dat het helemaal niet zo'n gekke configuratie is. Nee. En daarmee is deze 18e aflevering van Studio Magic alweer voorbij. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify. En daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld de aflevering met Titus Lunter. Die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website. En dat is studiomagicpodcast.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we studiomagicnl. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.